Hey, we hebben materiaal volgens mij voor 2,5 uur of zo.
Ja, dat was ik ook bang voor. Je zei, we mogen niks voor me spreken, want dan hebben we geen podcast.
Nou, we gaan het zien.
Ja, we gaan gewoon los.
Welkom bij de Toren van Babel. De maandelijkse serie binnen de Architectenweb podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik ben de founder van More Architecture. Ik heb 10 jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal een eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen op gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met architect Jan-Peter Wingerder, medeoprichter van Office Winhof. Met Jan-Peter praat ik over het ontstaan van Office Winhof en de positie van het bureau in de Nederlandse architectuur. En uiteraard praten we over hoogbouw, over de woondorens of hooghuizen die het bureau recent heeft ontworpen en gebouwd, en over de visie van Office Winhof op prefabricage en repetitie in hoogbouw. En we spreken over de vraag hoe je bouwbaarheid en architectonische kwaliteit combineert. Jan-Peter, welkom.
Heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Heel goed, heel goed. Waarom ben je architect geworden?
Ja, dat is een goede vraag. Dat kwam bij mij heel erg laat eigenlijk in mijn studie. Ik wist altijd wel dat ik ook bouwen heel leuk vond. Dus ergens in mijn HAVO dacht ik al van, nou, dat wordt het wel. Toen ontdekte ik van, ik kwam naar de universiteit. Toen dacht ik van, oh, dan moet ik dus eerst VWO gaan doen. Dus nou, dat werd eerst VWO en toen open dagen, Delft. Nou, daar stond een of andere clown voor een zaal te springen. En later leerde ik dat Aldo van Eyck of Herman Esberg geweest zijn. Maar daar heb ik, en ik dacht echt van, nou, je liep alleen maar te roepen dat we in de opstand moesten komen. En ik ging naar Eindhoven toe, een open dag. En dan legde ze keurig uit van, nou, ga dit doen en dat doen. En zo zit de studie in elkaar. Ik dacht van, nou, dat heb ik nodig. Ja. Dus ik ben onmiddellijk naar Eindhoven gegaan. En in het begin, dat ontwerpen, dat wou nog niet helemaal landen bij me. En gelukkig was Eindhoven had een soort eerste 2 jaar die heel breed georiënteerd waren. Ook heel technisch georiënteerd. En daar heb ik echt tot op de dag van vandaag eerlijk gezegd heel veel plezier van. Dat kookte en dat rommelde. Het was een hele kleine groep. Eindhoven was toen echt, ik geloof dat we met 85 studenten begonnen voor alle afdelingen in bouwkunde.
Dit was eind jaren 80, denk ik. Hè?
Ja, dus ja. 86 ben ik daar begonnen.
Ja.
Dus dat was heel klein en daardoor kon je ook gewoon een tijd lang ronddrijven en experimenteren. En op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen en via een wat rare omweg kwam ik op een architectenbureau terecht. En toen ontdekte ik dat ik dat verschrikkelijk leuk vond. Maar toen was ik al best wel ver in mijn studie.
Ja.
Dus toen ben ik met hangende pootjes naar de net aangetreden hoogleraar Rudy Uithaak gegaan. Zegt van, nou, een soort spijt op tand, ik wil toch wel heel graag. Hij heeft me eigenlijk toen...
Hij was een hoogleraar in...
Ja, ja, ze waren samen met Ben Loerakker en Hans Ruisenaars was hij eigenlijk een soort gedeeld hoogleraar.
Ja.
En hij heeft me eigenlijk toen min of meer onder de vleugels genomen, een kans gegeven en... Uiteindelijk via een soort wat vreemde constructie met een andere hoogleraar ben ik uiteindelijk toch in de architectuur afgestudeerd.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk in beland. In het vervolg daarvan ben ik toen 2,5 jaar bij Rudy gaan werken. Daar heb ik ook Joost leren kennen. Mijn latere compagnon met wie ik het bureau oprichtte. Maar bij mij was echt wel het gevoel van, oké, ik ben gewoon te laat begonnen. Dus aansluitend na die 2 jaar bij Rudy dacht ik van, nou, ik moet gewoon nog wat gaan doen. Toen ben ik naar Bella gegaan. 2 jaar.
En dat begon toen net in Amsterdam, hè?
Ja, dat was eigenlijk net los. Want wij zijn generatie 3. Dat zat in het burgerweeshuis. En dat waren ook wel echt de soort onstuimige jaren van de Berlage.
Dus kom je alsnog bij Aldo terecht?
Ik heb nog een poster liggen waarin hij ons verwijt dat we een puinhoop maken van zijn monument.
Oh ja?
Dat is echt heel mooi. Maar het was een fantastische tijd. Er waren hele inspirerende mensen die workshops kwamen geven. Een jaar lang, iedere maand kwam Kenneth Frampton 1,5 dag langs. En die had toen net dat boek over tectonics in Culture and Tectonics was hij aan het schrijven. En wij waren gewoon zijn proefkonijnen. Dus wij hadden gewoon 1,5 dag college waarin hij gewoon een hoofdstuk behandelde. En ja, dat is een soort rijkdom. En ik denk dat die 2 jaar me ook wel echt op weg gezet hebben.
Was dat een fulltime opleiding?
Ja, nee. Dat was echt fulltime. Ja, je kon er wel dingetjes naast doen. Heel veel mensen rommelden op bureaus en deden wel een soort sidekicks erbij. Maar,
dus je had eerst bij Rudy werkte je en vervolgens ging je naar die opleiding?
Ja, ja, dus een beetje geld gespaard en papa en mama lief aangekeken. En ik heb toen ook nog een beurs van IKEA gekregen. Dus.
IKEA, dat is grappig.
Dus, nou ja, en zodoende.
Oh, wat grappig. Hey, meteen na het Beerlagen ben je dus je bureau gestart? Of niet? Of zat daar nog een soort van moment tussen?
Er zit nog wel een soort gekke aanloop. Joost leerde ik kennen bij Rudy. Joost die deed Academie van Bouwkunst.
Joost Hovenier.
Totaal andere achtergrond. En, maar we deelden in die periode een soort obscure muzieksmaak waar we heel enthousiast, daar wouden we de rest van het bureau ook mee delen. Maar ja, dat is allemaal heel veel Velvet Underground en dat spul. Dat eindigde ertoe dat we met z'n tweeën dus in een klein kamertje eindigden. Omdat de rest van het bureau dat niet zo zag zitten. Ons enthousiasme. Maar en we werkten ook nog aan hetzelfde project. Dus toen ontdekten we eigenlijk dat we heel goed konden samenwerken. Toen ging ik naar Berlage. Hij heeft toen een aantal jaren nog bij UN Studio gewerkt. En hij was bezig met zijn afstudeer op de academie. Ik kwam van Berlage af. We hadden altijd contact gehad. Toen dachten we van nou, laten we gewoon in elk geval samen dan in een soort atelierruimte gaan zitten. Beginnen. Ik had wat losse klusjes en nou ja, al rommelend ontstond er eigenlijk een bureau.
Ja.
Zonder groot plan, maar wel met het idee, dan timmeren we gewoon dat bordje architect op de voordeur en dan gaan we er gewoon heel hard aan werken. En dat hebben we gedaan.
Ja. En omschrijf eens de context waarin je dat bureau begon. Je kwam allebei net van die opleiding, was veel energie, maar hoe zag de context van de architectuur er toen uit?
Het soort architectonisch landschap, ja, dat is 95. En dat is eigenlijk natuurlijk precies ook die periode dat woningbouwverenigingen super ambitieus met die stad aan de slag gingen. Java-eiland, Borneo-Sporenburg, stedelijke vernieuwing. Dus er was gewoon heel veel werk. En er was ook heel veel ruimte voor jonge architecten om in dat werk te stappen. En dat is voor de enorme rijkdom in die periode. Dus Arons en Glauf, Heer de Vijf, M3H's. Allemaal in diezelfde periode ontstaan die bureaus. En die kregen allemaal eigenlijk best wel snel kansen. En in ons geval was dat bijvoorbeeld Peter de Vesch en Jeroen Geurs, die ons heel snel bij plannen naar voren schoven van jong architect, deelgebied daarin, geef ze een kans, laat ze werken. En ja, dat maakte dat wij die hele dakkapellen, badkamer en keukenperiode van die bureaus heel snel achter ons konden laten. En tamelijk snel in serieuze woningbouwopgaves terechtkwamen. Waarin we in eerste instantie ook wel in de wat meer uitbreidingsgebieden zaten. En met z'n tweeën heel snel ontdekten van, dit is het niet. Dit moeten we niet doen. Dit ligt niet in ons hart. Ons hart ligt echt in die stad. En in die intensivering van die stad. En hoe we verder moeten met die stad. Dus daar zijn we ons toen tamelijk snel echt op gaan richten.
En tamelijk snel is echt al na een paar jaar al.
Ja, dus echt. Laten we zeggen, je hebt een jaar of 4, 5 soort aanloop. En eerste projecten waren in 5 huizen, waar Lisbeth van der Pol een aantal jonge architecten een fantastische kans bood. Ypenburg was een heel vroeg project, onder de vleugels van Jeroen Geurst, Aker. Je leerde gewoon woningbouwverenigingen kennen en die waren ambitieus en liepen hele goede ontwikkelaars op dat moment bij woningbouwverenigingen rond. En die hadden ook echt oog voor jonge architecten. Dus we kregen bijvoorbeeld bij IJmere tamelijk snel kansen om ook op binnenstedelijke inbreidingslocaties te gaan werken. En ik denk dat voor ons het plan Loodsen, de Oostelijke Handelskade, dat was wel echt een omslagpunt. Toen gingen we echt een gebouw van 11 verdiepingen bouwen. Dat was van wow.
Dat was begin 2000, 2005 of zo?
Ja, dat gebouw, dat 2005, 2006, dat staat er dus inmiddels 15 jaar bijna, dat project. Ja. Dat was voor ons wel echt een enorme stap. Dat was ook dat we ons echt op een andere schaal ook tot die stedelijke ontwikkeling en die verdichting van die stad en die intensivering van de stad konden gaan verhouden.
Ja. Je noemt van, we wilden dat je de intensivering van de stad meteen als thema zag, hè, na een paar jaar. Ja. Was dat een populaire positie in die tijd? Was dat een logische positie om in te nemen? Of was dat een uitzonderlijke positie?
Joost en ik hier waren allebei heel erg gericht ook op het idee dat een gebouw op een plek staat. Dus bij ons zit een enorme fascinatie in wat de context, en dat is de ruimtelijke context, maar ook de geschiedeniscontext en de sociale context van gebouwen zijn. En dat deelden we allebei heel erg. En we merkten dat in die uitbreidingsopgaves, die echt heel groot waren op dat moment.
De Finexen en zo.
De Finexen was dat. We echt heel veel bureaus die waren daar bezig. En we merkten van leuk. Is ook goed, hè, want je gaat bouwen en dat is ons super belangrijk. Maar er zat niet echt het hart. Dus voor ons was wel tamelijk snel duidelijk van dan moeten we ons toch op die bestaande stad gaan richten. Op die verdichting van die stad. We misten de slag op de oostelijke eilanden. Hè. Maar met Loodsen kwamen we in een soort rebound toch daar terecht. En we merkten van dit is de opgave, hier gaat het om. Hier gaat het echt om. En ik merkte ook wel om me heen, er waren echt een aantal bureaus die daar op dat moment ook wel zich realiseerden van, oh wacht even, dat eindeloos in de wei bouwen, dat gaan we op langere termijn, gaat hem dat niet worden.
Ja, maar misschien om daar precies over te zijn, dus ja. je hebt natuurlijk de ruimtelijke discussie erover, de planmate, ja. de ruimtelijke ordeningsdiscussie over in de wei of in de stad, maar je hebt natuurlijk, volgens mij doel je op iets anders, volgens mij doel je meer op de culturele kant van die opgave.
Ja, ja. Voor ons was er echt, de toekomst van de stad is voor ons ook echt gebaseerd op de stad zelf en op het intensiveren daarvan. En ja, later heb je natuurlijk allerlei discussies nu over duurzaamheid, maar dat speelde toen eigenlijk ook al. Hè. Mobiliteit was echt een probleem aan het worden en een van die stromingen die zei van nou, bouwen in die bestaande stad maakt dat we veel compactere mobiliteit kunt maken. Ja. En daar geloofden we heel erg in. En we merkten ook dat het bouwen in rijke contextuele omgevingen ons ook veel meer informeerde over wat een gebouw zou kunnen doen, wat het zou kunnen bijdragen, in plaats van ja, zoveel zo'n bloedeloze rijtjeshuizen in de polder bouwen. Dat voelde gewoon heel raar aan. En voor ons was ook die culturele context van de stad in brede zin, dus ruimtelijk, in zijn geschiedenis, maar ook in zijn sociale samenstelling, echt wel iets wat ons heel erg fascineerde. Joost groeide op in Amsterdam. Ik heb heel lang heel veel bij mijn grootouders hier twee straten verderop op de Rozenstraat in de jaren 70 doorgebracht. En ik ken Amsterdam ook echt anders. Weet je, gestutte panden, autovrakken in de straat, dat werk. En ik zag die stad opbloeien. En voor mij was er ook, na die studie ging ik terug naar Amsterdam. Ik dacht van, ja, dat is gewoon, ik wil bouwen aan die stad. Dat is een intuïtie en dat is ook echt gebleven. En voor ons is dus echt tot op de dag van vandaag van ja, waar werken wij aan? Dat is echt het intensiveren van die bestaande stad. Dat gaat over verdichten, dat gaat ook, waarvoor we hier zitten, gaat ook echt over hoogbouw. En in toenemende mate, eigenlijk sinds de afgelopen 10 jaar, zeggen we ook van ja, dat gaat ook over hergebruik. Dus het hergebruik van bestaande gebouwen is wat ons betreft eigenlijk onderdeel van diezelfde opgave.
Ja, ja. Jullie zagen al vrij vroeg natuurlijk dat hergebruiken van bestaande voorraad cruciaal was. Dat je daar ook je anders toe kon verhouden. Hè? Je hebt daar ook denk ik een aantal interessante essays over geschreven in termen van hoe hè, moet dat nou gaan over wat Venetië voorschrijft, contrast. Maar ja. Of kan je het doorbouwen. Zullen we het vandaag niet te veel over hebben gezien de tijd. Maar het is wel interessant om te zien dat jullie als bureau heel actief thema's agenderen. Hè? Dus inderdaad die transformatieagenda of hè, op een gegeven moment zijn jullie bezig gegaan met stadshotels. Als thema. Ja. Zit dat in het DNA van het bureau? Of was dat gewoon de samenwerking tussen jou en Joost? Die dat soort van, hoe ging zoiets? Dat agenderen van die thema's en hoe kom je op zo'n nieuw thema?
Nou, die thema's die komen bij ons heel erg vanuit gewoon de praktijk. Dus waar lopen we tegenaan? Wat vinden we interessant? En we proberen dat altijd te destilleren boven de projecten uit. Ja, dus wat gebeurt er? Hoe kijk je daar tegenaan? Dus we kwamen via Uri Gilad, die in 2013 partner bij ons werd, kwamen we eigenlijk via hem in contact met die hergebruikopgaves. En dat hotel bijvoorbeeld, we bouwden dat. En op dat moment speelde er in Amsterdam echt een hele grote discussie over hotels. Hè? Hotelstop en nou, dat is een discussie die tot de dag van vandaag doorloopt. Maar wij zagen dat die stadshotels, ja, dat waren nieuwe publieke gebouwen aan het worden. En ik vond het ook echt van belang om dat als zodanig te agenderen. Dus dan tillen we het boven het project uit en dan maken we er als het ware een soort onderzoekspreekje van. En die reflectielaag en dat kijken naar de bredere context waarin praktische projecten plaatsvinden, om ook ons eigen handelen goed te begrijpen, dat zit eigenlijk vanaf het begin af aan in het bureau. Dat was in eerste instantie echt in onderwijs. We hebben, zowel Joost en ik hebben veel lesgegeven. Ik ben hoofdgeweest van de academie en op een gegeven moment bouwden wij bijvoorbeeld ook heel erg veel met baksteen. Nou, toen kwam er een lectoraat vrij, material and design. Toen dacht ik van, nou, dan gaan we maar eens een keer goed reflecteren op wat dan de rol van die baksteen is. Ja. Dus, nou, dat is een soort heel breedvormig. Hè? Local Heroes, dat is opgericht door Joost. Dat gaat over soort papers over architecten die zich een beetje in de marge van de architectuurgeschiedenis bevinden, maar die waanzinnig goed werk gemaakt hebben. Van wat vinden van, ja, daar moet je naar kijken. Dus eigenlijk een soort ook reflectie. En we deden dat al voordat we met hergebruik bezig waren.
Je bedoelt dat Local Heroes was een initiatief wat al...
Ja, speelde daarvoor al.
Ja. En, misschien even voor de luisteraars. Het is een ongelooflijke serie aan gebouwbeschrijvingen, architectenbeschrijvingen eigenlijk. Hè. Ik heb er onder andere van geleerd dat Bernard Leupen zijn vader hoofd van de publieke werken was hier in Amsterdam. Ongelooflijk. En een heel rijk oeuvre heeft met het Amsterdamstation, waar jullie natuurlijk aan gewerkt hebben. Maar ook het universiteitsgebouw aan de Singel. Het Singel. Het interessante vind ik dat er dus een aantal van die langere lijnen door jullie werk lopen, zowel theoretisch als praktisch, die ogenschijnlijk nonchalant zich in het bureau bewegen, maar die vrij precies zijn. Kan je daar iets over zeggen? Begrijp je wat ik bedoel of niet?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zit even te denken over hoe dat gebeurt en hoe dat ontstaat. Het is eigenlijk een soort doorlopend gesprek. Van waar lopen we tegenaan? Wat zien we?
Ja.
En wat doen we daarmee? En soms doen we er helemaal niks mee, omdat er gewoon geen aanleiding is of niet een vorm vinden om er iets mee te doen. En dan blijft het gewoon bij een goed gesprek en dan is het dat. En soms vindt zoiets ook een aanleiding. Met Local Heroes is dat gebeurd. Uri had op een gegeven moment het gevoel van ik wil meer. Ik heb echt een mening over deze stad. Dus die is in Welstand hier actief geworden. Maar ja, ook Uri zit in de redactie van het jaarboek. Dat is ook zo'n vorm daarvan. Dat is toch gewoon een soort bredere blik op van oké, waar werken we met z'n allen aan? Wat zijn de opgaves? Wat zijn inspirerende voorbeelden die hieruit komen? Wat leren we hiervan? Hetzelfde geldt met de Design by Thinking lezingenreeks. Dat is eigenlijk een soort reflectie onderling naar wat is de context, wat is de cultuur waarin we als architecten werken.
Ja.
En dat elke keer even net dat verbreden en boven die dagelijkse praktijk uitsteken. Ja, dat is gewoon echt onderdeel van het DNA van het bureau. En
het fascinerende is dat je dat niet doet door één heel groot manifest op tafel te leggen. Hè? Dus één boek van 1200 pagina's waarin je zegt, nou, dit is hoe wij het zien. Maar dat initiatieven zijn die allemaal parallel aan elkaar lopen en zich publiek manifesteren, maar ook niet super nadrukkelijk of zo. Dus het is, snap je wat ik bedoel? Dus ja. Het is zo'n redactie van het jaarboek. Hele cruciale rol voor Uri, denk ik. Ja. Maar tegelijkertijd is dat gewoon een lopend ding bij wijze van.
Ja, dat is een project. En dat wat understate het gedrag van ons. Dat ik herken wel wat je zegt. Dus dan denk ik van, we moeten daar explicieter in zijn. Maar het past ook misschien niet heel goed bij ons als mensen. Dus het is ook een soort, we zijn niet heel luidruchtig daarin.
Maar, nee, maar ik vind wel dat het is een heel fijnmazig netwerk van denken en doen op een bepaalde manier. Waar ook allerlei tussenlagen in, of allerlei verbindingen tussen zitten. Hè? Ja. Bijvoorbeeld wat mij opviel is, in die Local Heroes komt dan, ze schreef op een gegeven moment een uitgebreid essay over Lutyens. En zijn, om in alle eerlijkheid, tot een jaar geleden had ik nog nooit van de man gehoord. Maar dan in de serie Design by Thinking Of, heb je wel drie sprekers die uitgebreid ingaan op het werk van Lutyens. Dus Job Floris en Floris Cornelissen. Dus op een bepaalde manier zitten er allerlei soort van.
Ja, de architectuur is een heel vaakmazig netwerk. Ja, waar je bent verbonden met een aantal draden in dat netwerk. Ja. En je voelt hoe dat resoneert. Ja. En daar reageer je zelf weer op. Ja. En sommige dingen in de architectuur heb ik ook het gevoel dat ik volledig mis. Hè? Om diezelfde reden.
Bijvoorbeeld?
Ja, geen flauw idee. Want
je wist het.
Wel. Nee, maar het is, je bent gewoon aangetakt op een bepaald deel van die architectuur. En ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan in die praktijk uitoefening hebben ook dat wel, zowel als individuen, maar ook als bureau gezegd, dat hoort erbij. Die reflectie op dat vak hoort erbij. Kijk, architectuur is bij uitstek een collectief kennisdomein. Wat jij doet als bureau heeft alleen maar betekenis tegen de achtergrond van wat anderen doen of wat de geschiedenis van de architectuur is. Want als je het helemaal alleen zou doen, dan kun je het niet duiden.
Ja.
En dat besef dat een collectief domein is. Dat is denk ik wat ons heel erg drijft in het bureau om al die in dat netwerk te acteren met kleine dingen en onze bijdrage aan te leveren.
Ja. Hey, en jullie waren denk ik een aardig eind op stoom met het bureau toen 7 jaar geleden plotseling Joost overleed.
Ja.
Wat was er gebeurd? Wat gebeurde er?
Dat was een telefoontje op maandagochtend dat hij op zondagavond een hartaanval had.
Gewoon heel plotseling.
Ja, dat is echt zonder aankondiging. Uri was 3 jaar echt als jonge partner in ons driemanschap begonnen. Ja, het is gewoon een soort heel bizar moment waar je in terecht komt. Je verliest een hele dierbare vriend. Maar je verliest ook een partner met wie je al op dat moment dik 20 jaar... werkt, praat over de toekomst, praat over waar je heen gaat, wat je ambities zijn, daar samen vorm aan geven. En dat valt in één keer weg. En dus dat was aan de persoonlijke kant echt een dreun van je welste. En tegelijkertijd was dat bureau flink op gang aan het komen. De plannen die we in de jaren daarvoor met elkaar gesmeed hadden, die begonnen echt voet aan de grond te krijgen. En het was een soort heel raar moment, want we voelden van, het gaat werken wat we willen.
Dat jullie met z'n drieën...
Met Uri samen bedacht hadden met Joost. En in één keer viel Joost weg. Dus dat was ook een soort heel verdrietig zo van... Shit, het begint te werken en nou is hij er niet.
Ja, en hij was heel jong nog, hè?
Moet ik even goed zeggen, hè? Begin 50. Ja. Dus het was een soort bizar moment. Dus Uri en ik hingen ook echt behoorlijk in de touwen. Ja. We waren echt flink van slag. En tegelijkertijd... Ja, ik bedoel, in eerste instantie natuurlijk heel veel sympathie en alle mensen een jeetje. Maar ja, leven gaat verder na 3 weken. En dan is het de opdrachtgevers helemaal, hoor je wat vervelend. Maar na 3 weken gaat gewoon toch de telefoon van, ja, we moeten verder. Ja. Hoe gaan we dit doen? En ik heb in die periode wel enorm de les geleerd van de waarde van een bureau en van een team. Waar we toen al heel bewust aan bouwden. Mensen om ons heen verzamelen met wie we echt heel goed kunnen werken. Die ook hun eigen rol in zo'n team kunnen pakken. En ik heb vooral in die eerste 1,5 jaar na het overlijden van Joost. Dat bureau is echt overeind gehouden en overeind gezet. Door een groep mensen die toen echt zeiden van nou, we gaan gewoon verder. Dat heeft mij ontzettend veel geleerd over de waarde van een architectenteam. Dus het gaat niet over... mij als persoon. Het gaat ook niet over Uri als persoon. Wij leiden dat bureau en we geven de sturing aan. Maar dat bureau bestaat echt bij de gratie van die groep mensen. Die daar samen elke dag weer bij elkaar komen. En die opgaves aanvatten. Dat is wel echt iets wat ik uit die periode echt heel erg geleerd heb. En wat ook heel diep in ons zit. En ook echt wel de cultuur van het bureau heel erg bepaald heeft. En hij is er niet. En dingen die hij opgezet heeft en opgebouwd heeft, daar bouwen we op verder. En ja, nou ja dan je moet ook gewoon verder.
Ja.
Dus en gelukkig waren we met z'n drieën. Dus als je dat alleen moet doen, dan is dat helemaal een soort dreun. Dus maar voor Uri was dat ook al echt een moment zo van, die dacht van, nou, ik begin als partner, ik ga dat rustig opbouwen. Maar dat was niks. Dat rustig opbouwen, dat kon onmiddellijk weg. Dat was hup, meteen vol de frontlinie in en aan de bak.
Ja, terwijl je emotioneel...
Ja, allebei zitten, je zit te schudden op je stoel.
Ja, ja, ongelooflijk. Ook ongelooflijk dat je dat als team hebt overleefd, zullen we zeggen. Hè? Dat de mensen om je heen zijn gaan staan en je hebt met elkaar verder met gegaan.
Ja, nee, het is ook echt dankzij dat team dat bureau ook gewoon doorgegaan is. En nou ja, als ik met de audio ook vaak over bureau, dan praten we, de tweede zin praten we over het team. Een bureau is het team. Dat is niet hij en ik. Dat is veel breder. Dat hebben we wel echt heel erg geleerd daar.
Ja, prachtig. Dat is dan wel een prachtige les uiteindelijk. Dat drama.
De goede dingen die je uit een enorm drama haalt. Zo gaat dat.
Hey, en dat Local Heroes, dat zetten jullie voort ook als ten nagedachtenis aan Joost?
Ja, dat is natuurlijk een soort het is een soort plezier echt ook in het bureau. Er zitten ook mensen in een bureau die aan die serie schrijven. Ja. Dus die vinden dat heel erg leuk.
En hoe werkt dat? Dat zijn gecureerde vragen of dat mensen brengen dat aan? Joost heeft een lijstje liggen of zo?
Ja, we hebben altijd een soort lijstje liggen. En als mensen heel enthousiast over een architect beginnen te praten, dan begin ik zo van, nou, moet je eens een keer een stukje over schrijven. Ja. En dan hebben we gewoon een platform voor je. En zo zijn het is heel grappig. Er zijn steeds mensen die zich bij ons of melden of in het bureau iemand die zegt van, ik zou dat heel graag een keer hierover willen schrijven. En we faciliteren dat. We zorgen dat die teksten geredigeerd worden, dat ze vertaald worden. We hebben een grafisch ontwerper die er een vorm aan geeft. Dus we helpen echt mensen. En ja, als je er 2-3 per jaar uitbrengt, dan is dat een prima productie, vind ik. Want als je dat maar lang genoeg volhoudt, wordt het toch gewoon een hartstikke leuke reeks. En er zitten er weer een aantal hele leuke aan te komen. Elise Zoetmulder is over René Gaillou-Houstet. Ik moet haar naam even goed uitspreken. Franse architecten die eigenlijk niet heel bekend is in Nederland. In het Franstalig gebied en bijvoorbeeld in Zwitserland heeft ze echt wel een cultstatus. Die heeft waanzinnige woningbouw in de jaren 70 in Parijs gemaakt. En ja, zij ontsluit dat. En ik vind dat superleuk. En ze beschrijft ook echt heel erg vanuit een persoonlijk perspectief. En het leuke aan die local heroes is ook, er zit niet echt een vorm aan. Hè. Mensen kunnen gewoon hun eigen fascinatie daar beschrijven en erop reflecteren. Ja. En natuurlijk stellen we een paar vragen van, nou, het is wel handig als je iets van het oeuvre vertelde, van de context waarin dat allemaal gebeurt. Ja, en voor de rest, elke local heroes heeft daardoor ook gewoon zijn eigen structuur of perspectief. Maar dat is ook het leuke. Het is redelijk vrij in die zin. Het is ook niet academisch, het is ook niet wetenschappelijk. Dat is ook iets wat je als bureau kun je dat doen. Hè? Ja. Dus in die academische wereld, in Delft, moet het meteen naar academische standaarden. Ja, dat moet meteen naar academische standaarden toe. En dat is heel goed, maar hij is ook heel beperkend.
Ja.
En dat vind ik het leuke van dat soort wat vrijere vormen. Dat ja, het gaat, zo'n issue dadelijk gaat net zo hard over Elise als over René, denk ik wel eens. Dat vind ik superleuk.
En wordt het een boek?
Nee, we laten het echt als losse issues bestaan.
Okay.
We zijn wel bezig met het opnieuw vormgeven. Maar het is een prima manier om dit op deze manier te delen.
Ja, ja. Goed. Leuk. Ja, dat is nog één. Ja, we moeten naar hoogbouw toe. Ja. Maar dat is toch nog wel één vraag die ik je wil stellen. Er hoort dan een anekdote bij, dus misschien gaat het dan. Maar goed. Ja, die anekdote hou ik heel kort. Ik sprak toen ik net terugkwam uit China. Sprak ik op een gegeven moment Pieter Badeau, die ik nog uit Delft ken. Ja. En die liet mij het magazine Post Piraeus zien. En die zei, nou, dit is nu in Nederland aan de hand. Ik zo, dit is 2017, 18 of zo. Dat is heel opmerkelijk. Dit is een wending in het architectuurlandschap die ik niet zag aankomen. Ik heb het ook vanuit China niet zo goed gevolgd. En in dat magazine staat een foto van 10 architecten die tamelijk zelfbewust en zelfverzekerd de camera inkijken. Was dat voor jou een belangrijk moment? Dat tijdschrift gaat zeg maar over wat het Piraeusgebouw van Koolhof heeft betekend voor een nieuwe generatie Nederlandse architecten.
Ja.
Gaat ook heel erg over het doorbouwen op de Europese stad, wat jij net aangaf. Hè? Waarbij Piraeus een soort van omslagmoment is geweest in het denken over de stad. In de tijd dat wij spreken Koolhaas de richting een andere kant op duwde. Was dat een foto van een beweging die je daar ziet? Of wat voor foto was dat?
Nou, het was de stap ging net daarvoor. Hans van der Heijden, die bracht op een gegeven moment al heel vroeg een keer Job Floris en Floris Cornelissen en mij bij elkaar. En met een soort gedeelde passie over rationalisme en de Europese stad. En iedereen was daar op zijn eigen manier mee bezig. Maar dat was ook wel een soort gemeenschappelijke noemer. En op een gegeven moment pikte Hans Tilman dat op, of Harm Tilman, en die maakte een essay dat heette Dutch Rats. Dat stond toen in de Architect. Een beetje op die, laten we zeggen, die losse samenwerking ontstond het idee van wat is nou het belangrijkste? Dat was een soort vraag op een gegeven moment, van wat is nou echt een gebouw aan een keerpunt is? Nou, alle vier Piraeus, dat was echt een soort idee van dat is echt een superbelangrijk gebouw.
Ja, ik zal het nog even toelichten voor de mensen die het gebouw niet kennen. Op KNSM-eiland, de oostelijke havengebied in Amsterdam. Ja. Daar is in de begin jaren 90 een superblok gemaakt. Hè, dus binnen het plan van Jo Koenen. En dat is een soort mega stadsblok door Hans Koolhof, Duitse architect.
Ja, en op dat moment zat Koolhof voor ons in een hele interessante fase van zijn ontwikkeling. Hè. Later wordt hij heel polemisch en begint dat klassicisme heel erg de boventoon te voeren. Maar dat was eigenlijk een heel vrij moment. En hij vond echt dat grote stadsblok opnieuw uit te zetten. Maakte ook duidelijk dat baksteenarchitectuur kon, dat grote gebaren weer in de stad konden, dat dichtheid een issue was. En wij merkten om ons heen, als we daarover praten, dat met name ook in die groep die dus uiteindelijk op die foto staat, een heleboel mensen zeiden van ja, dat is zo. En iedereen bleek daar ook zijn eigen motieven en zijn eigen fascinaties aan te ontlenen. Maar wat we heel erg deelden met elkaar van die observatie, dat gebouw is een keerpunt in de Nederlandse architectuur. Nou, toen dachten we van dat moeten we dan toch maar een keer opschrijven. En dat is een toevallig bij elkaar gebrachte groep. Dus het is ook niet een soort idee of een beweging. En dat is ook onderdeel van dat fijnmazige netwerk van de architectuur. Als ik dat vandaag datzelfde boek zou moeten maken. En ik zou daar deel van uitmaken. Dan zouden waarschijnlijk weer andere mensen ook aanschuiven. Dus het is ook niet een soort exclusief clubje. Maar het was op dat moment een groep mensen die zeiden van daar willen we aan bijdragen, dat vinden we leuk en die delen we, nou, daar gaan we een vorm voor geven.
Ja, je noemt het, zegt het is geen beweging, maar toch wordt zeg maar de groep van een aantal van deze bureaus door tijdschrift Moduler New Dutch genoemd, as opposed to Super Dutch zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar daarom vraag ik het ook, omdat het is op een bepaalde manier is die groep niet eenvormig. Nee. Het is niet. Ze hebben niet een heel groot manifest. Ze zijn allemaal, hè, zoals je net ook omschrijft. Je zei van Koolhof wordt wat meer polemisch. En misschien Hans van Heijden is wat meer polemisch. Die zoekt ook wel de confrontatie op. Maar veel van deze bureaus werken gewoon heel gestaag aan hun oeuvre.
Ja.
As opposed to Super Dutch, zou je kunnen zeggen. Met allemaal dit soort boeken. Ik wijs nu op het boek Move van Human Studio. Dat is natuurlijk wel, maar het is ook meer dan zomaar een toevallige foto van een paar architecten die elkaar ergens treffen. Want al deze namen komen ook in die lezingsserie weer naar voren. En de mensen die niet aan het spreken zijn, maar wel op de foto staan, zitten in de zaal. Dus ja. het is een toch wel een bredere.
Nou, het is ook over architecten die heel veel samenwerken.
Ja.
Er zitten ontzettend veel samenwerkingsverbanden kriskras in deze groep. En die groep is ook echt heel veel groter dan wat op die foto staat. Laten we zeggen, het is niet een soort manifestengroep. Ze schrijven geen grote manifesten of boeken of nou, dit wordt de toekomst. Ieder zoekt daar op zijn eigen manier een weg in. Maar delen wel gewoon een aantal fascinaties, een aantal grondslagen. En, nou, bijvoorbeeld, het is ook echt een groep die zich allemaal heel nadrukkelijk engageert met die bestaande stad. Die ook die culturele dimensie van architectuur heel erg als basis van hun werk gebruiken. Daar zitten wel een aantal echt gemeenschappelijke noemers in waarvan ik merk van oké, daar kun je altijd elkaar op vinden of het gesprek op gaan voeren. En nou ja, zoals dat gaat in de loop van de geschiedenis, het is ook een groep die natuurlijk heel erg opgeleid wordt in die architectuur in die periode van Super Dutch en van Koolhaas en van conceptdenken. Op de universiteit, concept. Ja. En dan in week 6 van de 8 weken van de project, het moet ook een gebouw worden. En in week 8 ging je het dan nog even materialiseren. Hè? Dat was ook letterlijk werd dat gezegd. Je moet je concept nog materialiseren.
Klinkt heel bekend, ja.
En het grappige was, kwam in de praktijk terecht. En binnen 5 jaar ontwikkelde zich bijna een soort tegenbeweging. Ook bij mezelf. Het gaat helemaal niet om het materialiseren van een concept. Maar misschien wel veel meer om het conceptualiseren van een materiaal. Precies de andere kant op denken. En ik merkte, wat ik ook wel merk bij deze groep is die willen zich al op een andere manier gaan verhouden ten opzichte van dat heel sterk conceptgestuurde denken. En ook wel tegen, laten we zeggen, een soort global source die architectuur ook een beetje geworden is. Dus ook wel weer heel erg specifiek aan het lokale aan het opzoeken zijn.
Mooi. Dit is een fascinerende verandering, toch? Verandering is misschien niet het goede woord, maar
volgens mij is het gewoon zo'n soort heel logische ontwikkeling in de Nederlandse architectuur. En hij rolt heel gestaag door. Ik heb ook het gevoel dat een hele diepe golf is die gewoon heel lang doorrolt.
Ja.
Zonder dat het heel spectaculair is, weet je. Maar het gaat gewoon lekker verder. En, ik denk dat uiteindelijk ook met de gebouwen en de productie die door die hele groep gerealiseerd wordt, dat er ook wel echt een oprechte impact heeft op die stad en die ontwikkeling van stad.
Ja, natuurlijk. Dus de Paarndouw Hart op het voorkant van het jaarboek.
Ja, prachtig voorbeeld daarvan.
Ja. Alright, we gaan het over hoogbouw hebben.
Ja.
Want jullie, grappig genoeg, we hadden het net over lijstjes. Je stond al langer op mijn lijstje van die moet ik eens bellen. Maar ik wist eigenlijk niet zeker of jullie nou echt een bureau zijn die zich, hoe jullie tot hoogbouw verhouden. En toen spraken we elkaar van de week, een paar weken geleden. En toen zei je nee, dat doen we zeker.
Ja.
Een aantal gerealiseerde projecten. De aanleiding was eigenlijk het gebouw Opportuna in Amsterdam-West. Maar jullie hebben in 2014 al een toren in Zürich gerealiseerd.
Ja.
Tolly.
Ja.
In samenwerking met Office Haratori.
Ja. En Marie Peter. Ja.
Prachtig gebouw. 80 meter hoog. 5-hoekige platte grond. Gebouw met loggia's. Luxe appartementen erin. Ja. Hoe kom je aan zo'n opgave midden in de crisis in Zwitserland? Dat is toch wel een vrij. Ja,
dat is ook een verhaal van vriendschap. En ook voor een deel een verhaal van tragiek. Marie Peter had die opdracht. Het zijn drie torens in Zürich-West. Dus je hebt de Prime Tower van Mike Guyer. Momo Tower van Diener. En dan Tully. Dat zou Marie Peter doen. En ze hadden waanzinnige woningplattegrond ontwikkeld en ook echt een hele mooie toren en torenvorm. Daar moeten we daar ook nog wel even over doorpraten wat het effect daarvan is. Eigenlijk soort gebaseerd op dat gebouw van Dennis Leslen in St. James. Hè. Dus een soort hele slim stapeling van gebouwen die dan vervolgens een soort split level in zich hebben. En echt een waanzinnig mooie woningplattegrond. Dat hadden ze ingediend, dat moest gebouwd gaan worden. Die plattegronden waren in verkoop, maar het bouwcolloquium had gezegd van die gevel, dat gaan we zo niet doen. Die werd gewoon radicaal afgekeurd.
Dat is het Zwitserse welstand.
Ja, Zwitserse welstand. En die zijn van dat is allemaal prachtig en prima dat je die appartementen verkoopt, maar we gaan het zo niet bouwen. En Marcel Miley, die kenden we, Zeno Vogelman, mijn Zwitserse partner die ik ook Berlaag heb leren kennen, die heeft een aantal jaren met hem samengewerkt en Marcel kreeg een hersenbloeding en die lag eruit. En ik ben een soort bijna vergelijkbare situatie als wat wij met Joost hadden. Dat bureau dat stond helemaal van onder hoogspanning. En dit project was een soort dubbele hoogspanning. Dus we kregen eigenlijk via het bureau toen het verzoek van: willen jullie ons helpen met die gevel? Want de plattegronden liggen daar, dat is allemaal prima op orde, maar die gevel die hebben we opnieuw nodig. Nou, zijn we ingestapt. Hadden het soort startgesprek met de ontwikkelaar. En we lopen naar buiten toe en we lopen echt tegen zo'n verkoopabri aan waarin de appartementen te koop aangeboden werden. Echt letterlijk. Dus de plattegronden lagen vast, de structuur lag vast, alles was er. Alleen het ontwerp van die dragende prefabgevel, die was er niet.
Want dat het dragende prefab moest zijn, dat was wel duidelijk.
Dat was gewoon een gegeven. Ja. Dat was gewoon een gegeven. Dus we hadden echt gewoon een soort opdracht in de opdracht. Om in dat gebouw van Marcel een nieuwe gevel te maken. We hebben echt in krap 4 maanden van ontwerp tot uitvoeringstekeningen hebben die hele gevel in elkaar gezet. En echt in een razend tempo.
Had je al eerder in Zwitserland gewerkt of niet?
Ja, die samenwerking met Zeno Vogel die liep toen al wat langer. We hadden een wat groter woningbouwproject aan de zuidkant van Zürich. Freilager, dat 240 appartementen. Dus echt flink project hadden we samen. Dus we waren echt actief over en weer bezig. We waren op dat moment ook al met de studentenhuisvesting op de TU in Eindhoven bezig. Ja. En dus dat viel gewoon op een moment dat we dachten van oké, het moet gewoon zo zijn. We hebben echt in een soort moordend tempo hebben die gevel in elkaar gezet. Maar er kwamen wel een heleboel thema's bij elkaar die voor ons in hoogbouw wel echt tot op de dag van vandaag en alle projecten waar we nu aan werken gewoon doorlopen. Dus, en het is ook echt een gedeeld project. Hè? Het is echt Marley Peter die de vorm van het gebouw gemaakt hebben, de appartementen erin gezet hebben. En het is Haratori en Winhof die gevel eromheen bedacht hebben.
Ja, wat goed. Je sprak net al over die studentenwoningen in Eindhoven. Dat is ongeveer hetzelfde moment.
Hetzelfde periode.
Ja. 300 appartementen in een soort schijfvormig gebouw met een slimme verschuiving van de ten opzichte van de corridor. Ja. Ook weer een dragende gevel van geprefabriceerde elementen.
Ja.
Kan je er iets over zeggen? Wat verschilt tussen die twee torens? De ene gaat over hele kleine appartementjes waarschijnlijk en die andere over luxe.
Het is natuurlijk gewoon studentenhuisvesting. Ja. En dat is een soort middencorridor met hele kleine hokjes en dan een dragende gevel om daar een soort hele flexibele plattegrond van te maken.
Ja.
Beide projecten en zelfs de stap daarvoor, dus bijvoorbeeld dat loodsproject op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam, daar merkten we al van oké, wat is nou eigenlijk een hoger gebouw? Wat is hoogbouw?
Ja.
In het Duitse taalgebied heb je het fantastische woord hooghuis. Dat vind ik eigenlijk veel leuker dan hoogbouw. Hè? Want een hooghuis zegt iets over een huis. Het is gewoon een hooghuis.
Ja.
En als je het in Nederland over hoogbouw hebt, dan noemt iedereen heel snel toren.
Ja.
En,
het is wel plat op een bouw.
Ja, het is echt heel vervelend. Want daarmee wordt iedereen op het foute been gezet. Want een toren zegt niks over hoogte. Ik bedoel, ik ken Amsterdam-Noord een kerktorentje wat krap 20 meter hoog is, maar wat echt een toren is.
Ja.
Dus een toren is een proportioneel probleem en niet een hoogte-idee. Maar
oké, laat die heel even resoneren. Dus toren is een proportioneel probleem, proportionele opgave.
Ja, een toren is een proportioneel begrip, zegt niks over hoogte.
Okay.
Maar hoogbouw zegt natuurlijk wel iets over hoogte. En eigenlijk met dat loodsenproject waren we al tegen een aantal thema's aangelopen die wat met een wat hoger gebouw. En loods is echt een hooghuis voor ons. Hè. Dus, in die typologie denken we dat ook. Nou, bij Tsolli kwamen een aantal van die vergelijkbare zaken boven. Moeten we daar denk ik even iets meer over zeggen. Want ik vind ook dat hooghuis als gebouwtype in de stad heel erg belangrijk worden. Hè. Ik denk dat daar de stap op zit. Tsolli was voor ons daar een enorme ontwikkelingsstap. En Eindhoven eigenlijk ook de volgende. Eindhoven ging echt over bouwrationaliteit. Het gebouw moest razendsnel en voor een heel laag budget in elkaar gezet worden. Dragende gevels. En eigenlijk dat proportieprobleem ook van dat gebouw. Dus dat schuiven rond die corridor, dat uittrekken, maakt dat er eigenlijk visueel hele smalle koppen aan dat gebouw zitten. Ja. Waardoor die proportie gewoon heel mooi is. En dus dat bij ons ook een soort fascinatie over hoe zet je dat dan goed in elkaar. Dus dat idee van prefabricage, dat vonden we heel erg fascinerend. Een deel van eigenlijk een soort hele lange lijn in het werk van het bureau is ook dat we altijd heel erg vanuit materialen en bouwtechnieken en constructietechnieken nadenken over hoe je een gebouw in elkaar zit. En daar ook heel veel ontwerpinspiratie uithalen. Dus voor ons was het maken van die prefabgevels, zowel in Zwitserland als in Nederland, een soort avontuur om opnieuw te leren ontwerpen. Maar gewoon met gewoon betonnen elementen. En hoe stapel je die dan? En tegen welke problemen loop je dan aan? En hoe ga je dan om met naden? En hoe ga je dan om met ook de tektonische expressie daarvan? Hoe staan die dingen op de grond? Nou, dat is een soort heel langlopend thema. Wat door eigenlijk alle hogere huizen waar we op dit moment aan werken, wel echt opspeelt.
Ja. In Eindhoven was heel van belang om ritme en structuur in die gevel aan te brengen. Dus je wilde niet alleen maar zo'n dragend element maken wat gewoon de bouwkundige vraag oploste, maar je wil ook heel duidelijk refereren aan de modernistische soort van gebouwen in de omgeving door die structuur.
Dat was natuurlijk een soort terug naar school. Hè? Als je 6 jaar lang op die campus rondgelopen hebt, dan ga je en je komt dan terug, dan ga je eigenlijk pas zien hoe mooi die is.
Ja, dat is grappig.
Dat moet je gewoon leren. Ja. Dus, hè? En vervolgens zagen we dat die gevels hebben allemaal hele mooie glasgevels, staangevels, zit heel veel structuur, ritmering in. We dachten van oké, als we dan een betonnen gebouw moeten maken, dat is prima, maar het moet zich wel tot ook die expressie van die gebouwen verhouden. Dus daar kwam eigenlijk de fascinatie vandaan. Dus dat was een soort contextuele aanleiding om daarover na te gaan denken. En volgens werd dat in zichzelf een soort project met ribbel op die betonnen elementen. Dat was ook een manier om bijvoorbeeld al die naden die toch gewoon in die elementen ontstaan, visueel goed op te lossen, waardoor het gebouw als geheel oogt en niet als een stapeling van betonnen elementen.
En, dus je hebt die naden eigenlijk mee ontworpen?
Die al die hogere huizen en al die prefabprojecten die we op dit moment doen, dat begint bijna met het ontwerpen van naden, zo langzamerhand. Hè. Dus, maar het was ook een soort plezier van naar een betonfabriek toe gaan en ons uit te laten leggen hoe je dat dan doet, hoe je dat snel in elkaar zet, wat logisch stapelen is, hoe die aansluiting met die vloeren werken. En vervolgens lopen we door die hal heen. En die man die zei van, nou, ik heb echt een machine, jongen. Dat is echt zo mooi, die moet je even zien. Hij is echt een soort trots van zijn werkplaats. En hij had een polijsmachine, had hij. En die kon die vlak op een element zitten. Nou, dan werd het gepolijst. En we stonden naar te kijken. En ik weet nog, Joost zei van, en als we nou dat element van ons neerleggen met die ribben, kun je dan die polijsmachine over de bovenkant van die rib laten lopen? Dus dan gaan we alleen dat uiterste vlak van die rib polijsten we samen. Ja, dat is het hele project geworden. Wow. Het is een soort bezoek aan de werkplaats en een trotse man die zijn polijsmachine kwam laten zien.
Wow. En, ja. Zo kan het gaan.
Ja, zo banaal is het dus ook vaak. En daarom is ook, vind ik ook bij al die projecten dat met aannemers praten en met fabrikanten praten en naar werkplaatsen toe gaan, dus echt heel erg van belang. Want daar leer je heel veel van. Ja. En ook dat inspireert ons enorm in het ontwerpen van bijvoorbeeld prefab elementen.
Ja. Ja, dus eigenlijk letterlijk wat je zegt, het conceptualiseren van het materiaal. Dus het beginnen bij die polijsmachine en dan van hoe maken we daar nou een gebouw van?
Ja,
die techniek van die geprefabriceerde dragende sandwich elementen, dat heb je in Amsterdam-West weer toegepast.
Ja.
Dus dat is een methode van bouwen waar je heel erg in gelooft.
Ja, het gaat over snelheid. Dat gaat ook over, Amsterdam-West, dat zijn ook kleinere eenheden. Dat is sociale huisvesting. Hele goede opdrachtgever die ook typologisch zei van oké, het mag dan een kleine woning zijn van 30 vierkante meter, maar ik wil wel dat die in de breedte aan de gevel ligt. Hè.
Dus ja, want het is een project voor woningzicht in de Kei. Ja. Het is in Overtoomse Veld, een plek waar echt heel veel verdicht wordt. Hè. Tussen die twee sporen is het ook, geloof ik. Hè?
Hij staat aan het spoor.
Tussen spoor en A10, toch?
Ja,
die zone.
Ja.
Het is net begonnen met bouwen.
Ja, palen in de grond. Toevallig van de week kwamen de eerste fotootjes binnendruppelen van de kisten die gemaakt worden bij de fabrikant.
Kijk.
Ja, die toren is wel heel erg vanuit prefab, eigenlijk helemaal vanuit prefab ontworpen.
Omschrijf eventjes hoe die een beetje in elkaar zit. Hoe groot is die ongeveer? Hoe,
nou, het is een langwerpige kern met eigenlijk die woningen daaromheen. Een soort corridoroplossing. Ja. En die woningen liggen als het ware in de breedte aan de gevel. Ja. Dus dat betekent dat bed achter dat hele kleine woonkamertje aan een heel smal geveltje staat. Maar dat je eigenlijk in de breedte woont aan een woning, nou dat, of aan je gevel, dat is een soort wooncomfort. En al die woningen hebben ondanks hun kleine maat allemaal een buitenruimte gekregen. De Kei heeft daar echt heel erg over nagedacht van wat betekent dat nou? Wat is nou echt woonkwaliteit hier? Hoe willen we dat dit werkt? Ja, en verder hebben we dat helemaal doorgerationaliseerd. En nou, daardoor kun je snel bouwen en kun je dus ook hele mooie woonhooghuizen maken, ook voor deze doelgroep.
Ja.
En ook daar weer de vraag van, oké, en wat maakt het dan een gebouw van de westelijke tuinsteden?
Ja.
Waarom past het op de plek waar het staat? Westelijk Tuinsteden zijn toch een heel specifiek stuk van de stad.
Ja.
Nou, het was ook wel een soort zoektocht van de moderne architectuur. En hoe kun je dat vertalen naar, zonder dat je daar nostalgisch over wordt, maar wel dat dat gebouw zich echt wil verhouden tot die westelijke tuinsteden. Soms bijna het brutalistische wat je vindt, maar ook wel echt de menselijke maat die erin zit. Dat gevoel van licht, lucht en ruimte, wat echt in die plattegronden en in die balkons zit. Dat zijn allemaal aanleidingen om dat gebouw te maken.
Ja. Ik doe nog één stapje terug naar de techniek en naar het bouwen ervan. Ja. Jullie hebben gekozen voor een hele smalle, lange, langwerpige kern eigenlijk. Ja. En inderdaad, die plattegronden zijn heel listig. Hè? Dus je voorkomt eigenlijk dat hotelkamergevoel.
Ja.
Hè? Je komt binnen en de play in de badkamer en dan heb je het dan na.
Ja, je moet je over een bed struikelend mag je naar een bureautje bij het raam. Ja, weet je? Dat vind ik verschrikkelijk.
Het gaat ook discussie aan over van we maken die kleine woningen nu in Nederland, hè, dat is echt een golf die aan het ontstaan is natuurlijk. Het heeft ook met de demografie te maken enzovoort, betaalbaarheid. Maar hoe kan je in die kleine gestapelde woning toch kwaliteit maken?
Ja, dat is puzzelen en dat is ook goed opdrachtgeverschap. Dat moet er echt onmiddellijk bijgezegd worden. Hè. Dus de ontwikkelaar van de kei, Michiel Scheenhard, die hier opdrachtgever was, die zat er razendscherp op. Die zei van, ik vind prima dat we kleine woningen maken, maar dat betekent niet dat we slechte woningen maken.
Nee.
En nou, zo'n woonpatroon, hoe kun je daarin leven en wonen, daar hebben we met elkaar heel veel over gesproken. En we hadden natuurlijk ook wel vanuit dat werken aan hotels, hadden we natuurlijk het nodige geleerd over slim omgaan met hele kleine woningplattegrondjes. Ja. En toch comfort en een gevoel van kwaliteit daarin krijgen.
Dat is interessant. Dus dat je de link legt tussen die hotels. En
dat zijn bijna vergelijkbare programmaatjes en typetjes. Ja. Dat was ook een kwestie van goed opdrachtgeverschap.
Ja,
en ik denk dat daar straks echt een gebouw ontstaat met kleinere wooneenheden, maar waar het gewoon wel heel plezierig wonen is.
Ja. Hey, en die dragende gevel, die draagt bij aan de bouwsnelheid, het architectonische beeld misschien ook wel. Ja. Zit daar een bepaalde overspanningsgrens? Tot hoe ver kan je dat, hoe diep kan je je gebouw maken van kern tot gevel met zo'n dragende gevel?
Ja, dat is gewoon de overspanning die je met de vloer kan halen.
Nee, snap ik. Maar wat is logisch?
Dan kom je heel erg in, hoe worden die vloeren gemaakt? Wat voor soort vloeren worden het dan? We hebben in Maastricht een ontwerp op dit moment liggen waarin je gezegd we werken eigenlijk met een soort voorgespannen vloer. En daar zetten we een schuimbetonlaag op. Daar kunnen we alle installaties onmiddellijk inleggen en dan een dekvloer erop zijn we klaar.
Ja.
En dan kunnen we zonder stempels in één keer doorstapelen. En dan kan meteen de installatietechniek achter de ruwbouwconstructie aanlopen. Die hoeven er allemaal niet in te werken. Het zijn allemaal verschillende technieken. En al die verschillende vloeren hebben weer een ander soort overspanning. In Eindhoven zijn ze, doe ik het uit mijn hoofd, ik denk 1,09 meter.
Ja.
Dit zal in diezelfde categorie zitten. 1,09 meter tot 10.
Dus voor woningbouw en hotel is heel goed bruikbaar. Voor kantoren misschien iets minder.
Ja, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk in die kantorenbouw ook een fantastische traditie in vrije vloervelden. Absoluut. En dragende gevels. Dus het kan hartstikke goed.
Nou, ik vraag het ook omdat het natuurlijk, wat jullie claimen, maar wat heel erg duidelijk is, is dat de transformeerbaarheid van zo'n gebouw over de langere termijn natuurlijk veel groter is.
Ja, het is wel een spannende opgave die ook, dat realiseer ik me ook op de fiets hier naartoe. Ik dacht van we gaan het over hoogbouw hebben. Maar laten we zeggen, straks hebben we dus een enorme hergebruikopgave. Over 25 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, een enorme hergebruikopgave van hoge gebouwen. Dus
Absoluut.
Je moet er nu over na gaan denken wat je ermee gaat doen.
Ja.
En ik merk ook wel echt bij onze opdrachtgevers daar ook wel een soort kentering in. Dat ze denken van, hoe doen we het dan zo dat we slim dingen samen kunnen voegen of niet. Of van functie kunnen laten veranderen. Of die inbouw eruit kunnen halen en weer opnieuw kunnen beginnen.
Is het makkelijk om die woningscheidende handen te maken? Als niet, heb je daar heel veel last van geluid en dat soort dingen? Of gaat het wel goed?
Nee, de Nederlandse bouwtechniek is wel echt op een niveau met ook met bouwslappe wanden. Dat je dat gewoon goed kunt maken.
Ja.
Dus dan kun je feitelijk hele lichte inbouwpakketten maken.
Ja.
Het grappige was dat we in dat gebouw loodsen, dat echt een beetje dat was tunnelbouw.
Ja, precies.
En we hebben eigenlijk die tunnel helemaal uitgenast tot het eigenlijk een soort kolommen-balkenstructuur was. Ja. Dus zo min mogelijk beton in die tunnel. En vervolgens is alles opgevuld met bouwslappe wanden. Dat je ook op termijn dat casco heel gemakkelijk kunt gaan aanpassen.
Ja.
Er zitten nu 4 en 5 woningen op een laag, maar je kunt ook op termijn naar 3 en 2 en 1 en of verder verdichten. Ja. Dus die herbruikbaarheid van die casco's en die gevels op langere termijn, dat is echt heel erg van belang.
Ja, ja.
Dus een opgave in zichzelf. En volgens mij twee podcasts geleden had je het er natuurlijk ook over. Met volgens mij Joris Deur was het die toen op bezoek had.
Adam, ja, Smit.
Adam Smit, ja. Die doelde er ook op van ja, wij zijn nu ook bezig met soort hergebruikopgaves van onze eigen voorgangers in het bureau. En ik vond dat echt super, super leuk om dat te horen. En ik zie bijvoorbeeld bij de C zijn ze daar ook natuurlijk heel actief mee bezig om daarover na te denken van wat gaan we dan mee doen?
Ja. Met die, en dat, nee, je ziet de opgave op je afkomen natuurlijk.
Ja, die hoogbouw, die is onderdeel van die opgave.
Ja, ja. Hey, en je had het net over, dat gebouw moet landen in de westelijke tuinsteden, moet onderdeel worden van. Hoe is het, hoe landt dat dan? Hoe wordt dat onderdeel van die stad?
Nou, dan moet je denken, moet je even een soort terugstappen naar dat proportieprobleem even van hoogbouwen. We hebben in Nederland, zitten aan al die gebouwen zitten een soort gekke natuurlijke grens van 70 meter. En het is of 70 meter of het schiet meteen door. Maar die 70 meter, dat is eigenlijk maar zo'n nieuwe stedelijke horizon aan het worden. En daarom vind ik dat woord hooghuis ook daarop echt van toepassing. Want het andere wat je ziet gebeuren, dat is dan toevallig niet bij dat Opportuna gebouw. Maar als je de hele opgave tot je neemt, dan zie je dat die plattegronden van die torens, die worden steeds dikker en groter. Rudy Uithaak heeft dat ooit het avocado-probleem genoemd. Hè? Dus avocado, een hele dikke pit en heel weinig vruchtvlees. En dat hebben al die hooghuizen, hebben dit probleem. Dus dan dat vruchtvlees moet meer. En dat beweegt dan allemaal richting maximaal de 1000 vierkante meter. Want dan ga je over een brandcompartimentgrens heen. Dus dan heb je de volgende natuurlijke grens te pakken. Maar je ziet dus die gebouwen allemaal 25 bij 40 meter of 30 bij 35. Nou, dat kruipt dan allemaal. Maar dat is in relatie tot de hoogte is dat een hele vervelende proportie. Een soort dikke bertha's zijn dat aan het worden. Hè? Dus een 1-op-3 verhouding. Nou, dat is niks met toren. Maar het is echt dus een huisproportie. En met die huisproportie ontstaat ook, wat mij betreft ook een soort proportionele discussie over van, hebben we het dan ook over een plint en een middenbouw en een kroon? Hoe beëindig je dit tegen de lucht aan? Is dat een opstapeling van dezelfde soorten verdiepingen ten opzichte van elkaar? En eigenlijk die hele reeks projecten die we aan het maken zijn in zekere zin ook een variatie op dat thema. Hoe proportioneer je nou dat hoge huis?
Ja.
En die plint speelt daar een enorme belangrijke rol in. Hè? Bij Westachter, Adriaan Geuze en Edzo Bindels, die hebben het consequent als we met hun werken over nadenken op de stad op ooghoogte. En dat is de eerste 2, 3, 4 lagen van de stad. Die ervaar je. Ja. Bijvoorbeeld in de westelijke tuinsteden leidt dat toe dat we het is een helemaal geprefabriceerd baksteen toren, maar de eerste 2 lagen zijn helemaal gemetseld. Deels is dat praktisch, omdat daar alle uitzonderingen zitten en dan is prefab gewoon verschrikkelijk onhandig. Ja. Maar het brengt dus ook een ander materiaal op het maaiveldniveau en weer een andere verhouding ten opzichte van die westelijke tuinsteden. Want metselwerk is een heel belangrijk materiaal in die westelijke tuinsteden. Dus in die zin is het ook niet alleen maar een soort betonnen kolos neerzetten, maar het is hem ook naar de stad toe brengen, naar het maaiveld toe brengen en naar de ervaring van de stedelijke ruimte toe brengen. En voor de rest is er, nee, niet voor de rest. Wat dan ontzettend belangrijk in zo'n toren is van hoe ga je dat dan proportioneren? Want die torens, ja, met die 70 meter, wat zie je gebeuren? Hè? Die torens zijn dan 22, 23, 24 laag. En als je heel slim bent, dan doe je nog rommel je een mezonet bovenin. En dan is het 24 plus ongeveer 1. Maar dat is dan de maximale hoogte die je haalt. Dus die plint, dat is voor ons heel belangrijk. En waar wij het heel vaak over hebben bij die hogere huizen, is van die soort stedelijke horizons die zich afspelen in de stad. Die stad die zit op 1, 2 lagen hoog. Dat is de plint van de stad. En dan zit er een soort in Amsterdam een soort mentale laag op 5. Lagen 6, lagen 7, lagen
8. Stedelijk bouwblok.
Stedelijk bouwblok. En alles wat daarboven komt. En dan heb je eigenlijk die toren die erboven zit. Maar als je dat over die 24 lagen uitzet, dan krijg je een soort 2-laagse plint. Ergens op 5 lagen resoneert die met de hoogte van de omgeving. Dan heb je 16 lagen repetitie en 3 lagen kroon. Om maar even een variant te noemen. Of en 3 lagen plint, 7 lagen omgeving, 12 lagen ertussenin zit en 2 lagen kronen. Dus ergens dat middenlijf, dat beweegt zich tussen, nou, laten we zeggen, de 10 en de 18 lagen. Ergens daartussenin speelt dat spel. En dat kan een soort stapeling van identieke verdiepingen zijn. Maar wat ik in die hoogte interessant vind, is ook een soort telbaarheid. Dat je fysiek weer tot dat middenlijf van dat gebouw kunt gaan verhouden.
Dus je kan zien waar je woont.
Het is banaal of aanwijzen waar je woont. Maar het is ook een soort telbaarheid dat het niet een abstractie is. Maar dat het gebouw een maat en een schaal heeft. En wat ik bijvoorbeeld zie, een ribben van 3, dat zie je. 3 zie je. Ja. Daar hoef je niet over na te denken, 3 zie je. Ja. 5 zie je ook nog. Ja. Maar bijvoorbeeld 7 zie je al niet meer. Dan ga je tellen. Oh ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En wat we in al die projecten een rol begint te spelen bij ons is. En Tully was daar eigenlijk de soort eerste les in. Dat had ermee te maken dat die. Dat was eigenlijk per 3 lagen georganiseerd, omdat er een split level in zat. Hè? Dus dan heb je eigenlijk altijd een soort 2 keer een split level en een tussenlaag. Ja. Nou, die tellen we bij elkaar op. Dus we krijgen automatisch dat ritme van 3 cadeau. En dat werkte eigenlijk heel erg goed, omdat je daardoor. Ik ga hem tellen. Hè? Dus het is een 2-laag splint. Het is 6 keer 3 middenlijf en 3 keer kroon. Dus hij krijgt een soort proportie in zijn telbaarheid. En dat zie je in Opportuna, zie je dat natuurlijk ook gebeuren. Dat is een 2-laag splint. Dan is er 3 keer 4 en 1 keer 5 en dan een kroon erbovenop. Ja. Waardoor die telbaarheid en die relatie met die stedelijke horizons ontstaat. En dat is, vind ik, een heel mooi middel om tot een proportie te komen van het hogere huis. Maar ook om te laten resoneren met bouwblokhoogtes en de stedelijke hoogtes uit de omgeving. Dus dat zijn middelen waarmee je dat gebouw echt in een plek in de stad kan geven.
Maar het is interessant wat je zegt. Je introduceert met architectonische middelen. Proportie in die toren. Terwijl heel veel, wat we heel veel de laatste jaren hebben gezien natuurlijk. Bernard Hulsman heeft daar een vernietigende column over geschreven in de NRC. Is dat stapelen van die blokken. Heel veel mensen zitten stedenbouwkundige gebaren in. En je zegt eigenlijk, je moet architectonische gebaren inzetten. Omdat het gaat over een hooghuis. En het gaat niet zozeer over een stedenbouwkundige typologie. Maar het gaat over een woontypologie.
Ja, ik vind het ook. Het hooghuis is ook gewoon een stedelijk type. En het is ook echt in Nederland nu een serieus stedelijk type geworden. Ja. Vroeger was het een beetje een soort uitzondering. Nu is het echt gewoon in al die verdichtingsgebieden waarin wij werken. Hè. Of dat nou in Maastricht is op de A2 locatie of op Strijp S of in de Westelijke Tuinsteden of in het Kabeldistrict. Dat zijn allemaal die hoge huizen van 70 meter hoog. Ja. En het is echt een type aan het worden. Ik vind ook dat je het als een soort stedelijk gebouwtype moet gaan beschrijven. Niet als een soort abstractie en ook niet alleen maar van het spektakel van het opstapelen van verschillende dingen. Dat gebouw dat heeft zich gewoon te gedragen en zich te verhouden tot dat stedelijke weefsel. Ja. Dat staat met zijn voeten in de straat en steekt er bovenuit. Maar ook als stadsbewoner wil ik me daar fysiek toe kunnen verhouden. Ik wil kunnen zien, toch een gevoel hebben van hoe groot is het dan? En 70 meter, ja, klinkt een beetje raar als ik dat zeg, maar is natuurlijk niet zo hoog. Het is maar 24 lagen.
Ja, ja.
Dus dat soort abstract maken wat je ook heel veel in hoogbouw ziet gebeuren. Want dan gaan we hem alleen maar hoog. Dat vind ik eigenlijk heel flauw. En wat je ziet is dat architectuur een fantastische gereedschapskist aanbiedt om dat gebouw ook zich te laten verhouden tot zijn omgeving. Dus ook echt contextueel te maken. Dus ook dat hogere huis kun je echt een plek geven in de stad daarmee. Het is niet een soort stand-alone die zich los hoeft te zingen van zijn omgeving. Het kan echt volwaardig onderdeel zijn van het stedelijk weefsel.
Maar dat is een hoopvolle boodschap. In de zin van, er wordt natuurlijk aan de ene kant heel veel mensen gezegd, nou ja, hoogbouw, dat was de hype van de afgelopen paar jaar. En dat is nu wel weer een beetje over of zo. Hè? Maar dat, feitelijk zeg je ook van, nou nee, dit is gewoon een constante
dat,
beweging.
Dat hogere huis, laten we zeggen tot de 70 meter, dat is volgens mij dat is een blijvertje in de stad. Je ziet ook dat die schaalsprong is nu gaande hè, in het stedelijk weefsel. En wat mij betreft is dat een blijvertje. Ik denk ook wel echt stedenbouwkundig is dat een blijvertje. Het is ook nodig om die intensivering van die bestaande stad echt te realiseren. Dat gaat er ook gewoon over verdichting. Dus dan moet je op een gegeven moment toch ook wel echt gewoon de lucht in. En wat je natuurlijk ook ziet, inmiddels is er ook wel echt repertoire en kennis en bouwtechniek die dat ook gewoon op een goede manier mogelijk maakt. Het is natuurlijk ook bouwers hebben zich die opgave eigen moeten maken.
Ja.
En
architecten ook.
Ja, voor architecten is het een enorm, vind ik echt, de soort verkenning van een nieuw type wat we aan het neerzetten zijn met elkaar. Er is heel veel geschiedenis in. Dat zit voor een flink deel natuurlijk ook wel weer buiten Nederland. Alhoewel, er zijn ook prachtige voorbeelden in Nederland van de hogere huizen.
Maar noem eens een goed voorbeeld. Een voorbeeld waar je je door laat inspireren.
In het buitenland, ik vind Perret in Le Havre is echt gewoon een soort kanjer. Vooral ook omdat hij dus gewoon dat hogere huis onderdeel maakt van het stedelijk weefsel. Dat is echt voor mij een soort basis waar ik heel vaak heen terugkeer.
Ligt heel even toe wat je precies bedoelt. Ik ken het project, maar niet iedereen kent het.
Het is jaren 50 de heropbouw van Le Havre. En ook dus Perret maakt daar een stedenbouwkundig plan met een soort in essentie gebaseerd op een typologie van gesloten bouwblokken, waarbij hogere elementen, dus hogere huizen, onderdeel zijn van die stedelijke compositie. En er zijn dus niet losse objecten die in de open ruimte staan, maar zijn heel duidelijk ingebed in een stedenbouwkundige structuur. Ja. En daarmee landen ze ook echt op de grond, zijn ze ook onderdeel van dat stedelijke weefsel. En heb ik altijd een enorm hoopvol project gevonden. Heb ik heel veel naar gekeken.
Er zit ook weer die rationaliteit in van heel veel prefabricage.
Ja, hè? Maar ook wel gewoon weer een tactiliteit en ritmering. Ook die telbaarheid zit daar heel erg in. Hè? Ja, met die balkons die erin zitten, waardoor een soort tussenschaal in die gebouwen ontstaat. Ja. Dat is voor mij echt wel een soort beeld waar ik heel vaak heen terugkeer. Dat ik denk van, oh ja, zo kun je dus het hogere huis onderdeel maken van de stad. En in Nederland, goede voorbeelden. Het gaat heel vaak, toch was er toch die verleiding van die abstractie. Ja, en niet van, die, ja, van, dat, ja. van dat verhaal van de stad. Dus, ja, nee, ze schieten gewoon nu niet binnen. Alhoewel dan natuurlijk, maar dan komen we op een andere van dat hoogbouw. Dat is wat er met woningtypes gebeurt. Hè? Ja. Want wat wij leerden in Tully was, het grappige is, door die gekke stapeling van die woningtypes ontstond er een ritmering in de gevel. En
dat die woningtypes, die waren al een given, hè?
Ja, die waren given, dus dat was voor ons een soort ding waarmee we. En wat je natuurlijk, waar ik wel mee worstel met die hogere huizen die we maken, is die soort, het zijn eigenlijk alleen nog maar platte appartementen, die een soort centrifuge type, zeg maar. Hè? Dus omgekeerd, hè? Dus de kern en daar omheen geclusterd, al die faciliteiten en badkamers en meer van dat soort zaken. En dan vliegen eigenlijk die woonkamers en die slaapkamers vliegen naar de gevel toe. Dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk, maar het is ook een soort platte doosjes die opgestapeld worden. Terwijl er gebeurt, en dat, daar zit denk ik ook nog wel een volgende stap in die hoge huizen in. Er gebeurt op typologisch gebied, vind ik ze weinig avontuurlijk, eerlijk gezegd. Terwijl Charles Correia in Mumbai is natuurlijk een fantastisch voorbeeld, maar ook in Singapore, Paul Rudolph en Schaff, die hebben daar stapeling van maisonettes in een toren gerealiseerd. Ze levert waanzinnige woningplattegronden op. Levert een enorme woonkwaliteit op. Ja. En denk als bij mezelf van, nou, daar zit volgens mij dus de volgende stap waar we over na moeten gaan denken. Ik vond dat project hier in Buikslotenham Stories van Olaf Gisper daar eigenlijk een soort, dat ik dacht,
vooraankondiging.
Vooraankondiging van, jeetje. En dat zit dan in particulier opdrachtgeverschap. Zijn mensen engageren zich in mij, die willen dat. Maar het levert wel hele mooie woningen op die opgestapeld worden. En zijn gebouw is een hoog huis aan het worden. Dat kun je nog flink doorstapelen, vind ik. Maar ik vind wel dat op woontypologisch niveau levert dat in één keer een heel ander perspectief op. En ik hoop dat de volgende stap van die hooghuizen in Nederland ook is dat we wat meer op een typologische rijkdom uit gaan komen. Ik vind het op dit moment redelijk kaal wat we doen met elkaar.
Eens,
daar zit nog wel een ontwikkelstapje.
Daar zit ook een kans, zeg maar, om heel veel kennis en soorten van ervaring die er natuurlijk in de Nederlandse woningbouwarchitectuur zit. Die moet zich eigenlijk gewoon gaan bewijzen op een ander schaalniveau. Dat is het toch wat het is, of niet?
Ja, en er zit ook wel echt een kans, vind ik. Hè. Je merkt ook de afgelopen anderhalf jaar een soort enorm ongemak bij architecten weer ontstaan over de kwaliteit van woningplattegronden. Ja. Heeft er natuurlijk mee te maken dat het Rijtjeshuis Nederlands echt uitgekoud. Dat kan de aannemer maken, heb je geen architect meer voor nodig. En inmiddels is het gemiddelde 2- en 3-kamerwoning is ook wel zo ver uitgekoud, heb je geen architect meer voor nodig. En Zwarte Hond maakt dan kort geleden weer zo'n boekje. Dat zegt van, hallo, woningplattegronden doen er echt toe en ze kunnen echt het verschil van woonkwaliteit maken. Ik ben daar ook heel erg van overtuigd. Dat vergt opdrachtgeverschap. Hè? Dat vergt zo in bij zo'n opportuna de kei en een ontwikkelaar die zegt van, hallo, luister, dit kunnen we ook op een andere manier doen. Die hooghuizen die zijn nu vol in ontwikkeling. Dus
daar
is het repertoire nog niet in beton gegoten, letterlijk. Nee. En ik geloof ook dat we daar nog wel echt stappen kunnen zetten. Ik denk ook wel dat er zijn echt opdrachtgevers in Nederland die ook wel daar over nadenken. Je ziet het ook bij Hoot van Lingotto. Zie je uiteindelijk toch gewoon andere woningtypes ontstaan. Er zitten ook mesonettes in de toren. Dus het is er wel. En natuurlijk zit dat in het duurdere segment. Maar als je ook die groep wil verleiden om in een hoog huis te gaan wonen, dan moet je wel wat aan gaan bieden. Dan kun je niet alleen met die platte doosjes aankomen.
Ja, helder. Dat is een belangrijk statement inderdaad. We hebben een hele hoop langs laten komen. Ja. Ik sluit af met onze typische laatste vraag. We hebben het gehad over jullie bureau, over de ontwikkelingen door de tijd heen en hoe je bent gekomen waar je nu bent. Maar ook over maakbaarheid, bouwbaarheid van hoogbouw, je ervaring in Zwitserland en hoe, laten we zeggen, rationaliteit ook gecombineerd kan worden met architectonische kwaliteit. Hoe maak je nu een echt goed hooggebouw?
Ja, een goed gebouw, en dat hoeft geen hooggebouw te zijn, maar ieder goed gebouw dient de stad. Dus als je hoogbouw vanuit de rol in de stad gaat denken, hoe ze zich verhoudt ten opzichte van het stedelijk weefsel, wat het betekent op ooghoogte voor de stad, maar ook wat het in verdichting kan brengen, maar ook in een soort bijzondere woontypologieën, dan denk ik dat er een fantastische opgave ligt. En denk ik dat ook dat is denk ik de sleutel naar hoe je een goed hoog gebouw kunt maken of een hoog huis kunt maken.
Duidelijk. Dankjewel Jan-Peter.
Graag gedaan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw en verschijnt op het platform van Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieve Heremans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. En je kunt ons volgen op Instagram via more.architecture. Tot volgende maand.